Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
In de oorlog, je weet niet wie doodgaat en wie leeft. Ja, dus omdat je ziet gewoon allemaal gewoon die kogel niet aankomen. Of wat mijn nichtje is ook meegenomen door die rebellen. De verkrachten en die dingen allemaal spelen gewoon een veel grote rol. Hè?
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Ja, Interland Weekend, dus geen reguliere uitzending, maar een speciale uitzending. Zonder William Pomp, ook deze keer, maar met twee zeer bijzondere gasten. Eentje die we al vaker hebben gehad, Ferry Delis, supporter en vooral ook schrijver tegenwoordig, moet je maar zeggen. En Djibril Sanko, die zit er ook. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dit is alweer je, hoe was het boek, Ferry? Want zesde boek. Want hij komt 18 april geloof ik uit, hè? Was het Djibril Sanko van bootvluchteling tot profvoetballer. Een boek over jou. Hoe bijzonder is het dat je een boek krijgt, Djibril?
Ja, ik vind het heel bijzonder. Omdat je mag er niet zoveel mee hier in Nederland. Dat iemand gewoon uit mijn verleden, dat je gewoon in Nederland komt. En dan zittelt hier. En dat je op een moment heb je gewoon je carrière gemaakt.
Ja.
Om zo een boek op die moment uit te brengen.
Ja. Ja, mooi is dat. Hoe is dat gegaan eigenlijk, Ferry? Je hebt meerdere boeken geschreven. Hè? En elke keer als je een boek hebt geschreven, dan spreek ik jou daarna wel eens. En dan zeg je, nou, dit is voorlopig wel even de laatste hoor. Om dan twee weken later te zeggen, ik heb ook nog wel een leuk ideetje. Ga ik misschien toch ook mee bezig? En voor je het weet, dan doe je dat. Hoe is deze tot stand gekomen?
Een gevoel heb ik nu ook. Dus, ja.
Dus we weten, over een jaar is er een nieuw boek weer.
Ja, nou Djibril, dat triggerde al heel lange tijd. Mm-hmm. En eigenlijk is dat ook wat dat Robert Fischer, hè, die is wel bekend hier. Mm-hmm. Schrijver van Cupcours, bekerfinale. Ja. Die noemde dat ook al. Van, goh, dat moet eigenlijk, dat is zo'n bijzonder verhaal. Daar moet een boek over komen. Nou ja, prima. Dan ga je gang. En het maken met het boek van Danny Buis kwam het weer te sprake. Had ik een avond met Antoine van der Linden en Danny, die heel goed met Djibril omgaan gingen.
Ja.
Zeker in de Groningen tijd. Er waren mooie verhalen. En vooral Danny vertelde al dingen wat mij al triggerde. Ik denk, hey, dit is bijzonder. Mm-hmm. Maar goed, toen... ik ben weer een FC Groningen boek aan het maken. Dat moet volgend jaar uitkomen. En daarvoor dat boek sprak ik Djibril.
Ja.
Nou, dan ga je toch ook vragen naar de achtergronden. Waarvan ik, en ik denk iedereen, wel het een en ander weet.
Ja.
Maar dat het zo bizar is dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Nee. Dus na dat gesprek dacht ik van ja, dit is niet een hoofdstukje voor in een FC Groningen boek. Dit is een compleet verhaal. Dit is gewoon niet normaal. Dus dat heb ik, was in Zuid-Laren zaten we toen. En in de auto heb ik gelijk al Robert gebeld. Niet dat ik hem verantwoording, maar weet je wel.
Dat is jouw plan, ja precies.
Ja, ik heb hem toch al, het was... Ja, wel duidelijk zijn idee. Dus ik zei er van, nou ja, ik zit nu die bril, dus echt niet normaal. Ja, hij zegt, en toen zei Robert letterlijk van, nou ja, ik heb een druk, nieuwe baan. Lijkt me inmiddels meer wat voor jou. Nou, eigenlijk wilde ik dat wel horen inmiddels, want ik werd er echt wel een beetje warm van. En een dag later, een beetje in de week gezet, een dag later ben ik met dat naar Marieke Derksen, van uitgever Insight, waar het laatste boek ook is uitgegeven. Mm-hmm. Ja, die zag ook gelijk een potentie in het verhaal. En hoe bizar, hoe heel actueel ook, hè, met het asielprobleem wat er is. Ja. En zo is dat gaan rollen.
Ja, en toen kwam hij bij jou. En toen zei hij van, Djibril, ik wil een boek maken. En toen zei jij...
Ja. Ja? Laten we het doen.
Ja. Mooi. Dus niet dat je dacht van, god, dan moet ik die vent elke week op de koffie hebben. En mijn verhaal weer doen. Dat was ook fijn om te doen.
Ja, zeker. Ja. Om samen met Ferry te werken.
Hoe ging dat precies? Hoe gaat het in zijn werk?
Ja, je mag gewoon afspraken. En dan moet je gewoon nakomen. En dan gewoon de plekken waar je afspreken gewoon allemaal zitten. Gewoon, ik vertel mijn verhaal.
Ja.
Gewoon van dag één. Ging goed. En Ferdy gaat zijn gang. Ja. Hij gaat zijn dingen allemaal. Maar ook mij ook gewoon er mee, veel meer mee in betrokken. Gewoon om te lezen, om te kijken allemaal hoe de dingen gaat. En wat ik zelf vind, allemaal is gewoon prima.
Ja, precies. Ja. Want het verhaal, ja, dat, het is bizar, bijzonder. Het is ongelooflijk. Want geboren in Sierra Leone, daar brak oorlog uit. Je hebt dezelfde achternaam als de rebellenleider, Sanko. Hielp ook niet mee.
Klopt.
Vertel even, want ik heb het boek van je gekregen, Ferdy. Maar door omstandigheden was dat wat aan de late kant. Dus ik heb nog niet alles kunnen lezen. Dus ik ga allemaal vragen stellen die ook gewoon ongetwijfeld in het boek beantwoord worden. We gaan natuurlijk niet alles behandelen. Dat lukt ook niet in deze tijd. Dan moeten mensen het boek natuurlijk ook maar gewoon voor gaan kopen. Maar vertel eens even, die oorlog brak daaruit. En toen, hoe gaat zoiets?
Ja, maar dat is gewoon allemaal gewoon zo bizar. Dat je gewoon op dat leeftijd gewoon als een kind... Ben je nog niet 15 of zo? Bijna 15 en dan word je gebeld 's ochtends. Maar die oorlog was al begonnen allemaal in de dorpen en zo. Maar ik ben gewoon geboren en opgegroeid in de stad.
Ja.
Dan krijg ik een telefoontje. Gewoon van mijn oom. Die woont aan de oostelijke kant van het land.
Ja.
En ja, je moet even je moeder wakker maken. Dus die rebellen zijn gewoon in de stad.
Okay.
Nou, dan woon je gewoon thuis met je moeder en je broertje. En de twee nietjes. Dus dat zijn allemaal gewoon... Dit is helemaal paniek.
Ja.
En voor anderhalf uur, twee uur later... En dan zie je gewoon de rebellen in je straat lopen.
Ja.
Dus als een kind... om zoiets mee te maken is echt heftig.
Ja.
En als je ziet allemaal wat er aan de gang in Israël kant, Gaza en of Oekraïne. Ja, daar wens ik niemand.
Nee, precies. Want zijn dat die beelden, achtervolgen die beelden je dan ook nog heel lang? Of is dat iets wat je hebt kunnen verwerken? Is dat nog iets wat...
Ja, maar in mijn eerste 5, 6, 7 jaar in Nederland, en dan lig je wakker van.
Ja.
Als je op bed ligt, dan zie je allemaal, spelen allemaal dingen in je hoofd, wat is allemaal gebeurd op dat moment. En dan denk je van, wauw, nu ben ik veilig. Maar die andere mensen daar, die zijn daar achtergebleven. Helemaal niet.
Nee.
Dus natuurlijk heb je veel familieleden die hebben allemaal gewoon elke dag moeten gewoon worstelen met zoiets. En dat is niet prettig.
Nee. En vervolgens, die rebellen die zijn daar. Hoe gaat het dan verder? Is er dan meteen een idee van we moeten vluchten? Hoe is dat gegaan?
Ja, maar dat is het eerste wat op je hoofd komt. Je zoekt een veilige plek. En ik was natuurlijk met mijn moeder en twee nietjes. En ik ben zo'n figuur op de leeftijd, bijna 15. En dan zoek die rebellen gewoon jonge jongens om mee te gaan doen.
Ja.
Maar dat is het laatste wat mijn moeder wou. Dus uiteindelijk moet mijn moeder beschermen. En ik moet mijn moeder beschermen en mijn twee nietjes en mijn broertje.
Ja.
Dus dat was wel een heftige strijd.
Ja, want hoe ben je dan uit de klauwen van de rebellen gebleven? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, omdat mijn moeder die zag gewoon dat er gewoon niet in beeld kwam. Dat de rebellen... Ik ben gewoon 1 of 2 keer in beeld of zo. Omdat er was gewoon een moment dat mijn moeder... Die werkt keihard voor ons te zorgen.
Mm-hmm.
En die hadden allemaal geld bij zich. Wat ze hebben allemaal gespaard. Dus daar had ze gewoon zijn tas om. Maar die rebellen die zag dat, die wilde dat gewoon afpakken. Maar op een gegeven moment... ik zei tegen mijn moeder, geef nou maar. Maar... Dat wou ze niet geven.
Nee.
En op een gegeven moment iets gebeurt een paar centimeter of een paar meter verder. En, en toen was die rebellen gewoon met andere dingen bezig. Dat was ons geluk. Ja. Had ze gewoon, als mijn moeder wou niet geven, was kan ook fataal zijn. Hè?
Ja.
Dus, dan kan die gewoon... ik neem je zoontje mee of schiet die mijn moeder voor mij, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Het zijn van dat soort kleine toevalligheden die het verschil hebben gemaakt tussen... De Djibusanker die nu in Eekst woont, profvoetbal is geweest. Of misschien wel de Djibusanker die kindsoldaat was geworden.
Ja, maar ik moet zeggen, ik heb er veel mee gewoon geluk gehad.
Ja.
Snap je?
Ja.
Omdat zijn ook, ik heb ook twee vrienden verloren in de oorlog. Ja. Maar ik heb geluk gehad.
Ja.
Godzijdank dat ik nog leef. Dus in de oorlog weet je nooit wat zou gebeuren.
Nee, snap ik. Hoe is dan de vlucht uiteindelijk ontstaan? En hoe heb je dat gedaan? Wie is er meegegaan? Hoe...
Ja, mijn vader is de grote redder. Dus mijn vader die woont toen niet met ons.
Ja.
Die had ook veel kinderen. Maar die woont gewoon in een plek waar mijn opa is allemaal vroeger opgebouwd. Daar wou die gewoon wonen. Dus die zijn gescheiden. Ja. Mijn moeder en mijn vader. En mijn vader kon me ophalen. Omdat toen die rebellen was uit de stad gewoon gedreven door de militairen van Engeland en andere militairen van Afrika. Die hebben meegeholpen om die oorlog gewoon te vechten in Sierra Leone. Ja, mijn vader heeft mij opgehaald. Ja. Dus ik breng je naar een veilige plek, maar hij heeft niet gezegd waar.
Nee.
Dus dat is wel... Ja, mijn moeder is ook helemaal in paniek. Die weet niet waar gaat hij naartoe. Maar die weg daar naartoe is ook gevaarlijk. Ja. Je weet niet of je veilig bent.
Nee.
Ja.
En je vader heeft je meegenomen naar de plek waar hij dus woonde. Een dorp ergens in Sierra Leone.
Nee, mijn vader die heeft mij meegenomen naar een vriend.
Okay.
Die werkte in de haven. Dus zo ben ik gewoon weggeraakt gegaan.
Oké, en toen in de haven?
Ja.
En wat gebeurde daar?
En mijn vader moet mij achterlaten.
Ja.
Ja, maar ik ben niet zo'n jankbek, hoor. Omdat ik wil gewoon... is er wat komt bij mij op, je moet overleven.
Ja.
Ja, maar is die andere dingen... Ik denk al aan mijn moeder en mijn broertje en mijn twee nichtjes. Daar zijn we allemaal samen opgegroeid. En die liet je die mensen achter.
Ja.
Je weet niet wat zou gebeuren met de mensen.
Nee.
Ja.
Hoe is dat? Want je kan wel zeggen, ik ben geen jankbek, maar het is...
Ja, maar gewoon dat mijn vader mij achtergelaten met die man alleen. Dus ja. Dat wil ik mee zeggen, dat ik geen jankbek ben.
Nee.
Ja.
En wat is daar verder gebeurd? Want toen ben je op een boot gestapt? Of hoe?
Nee, die man heeft mij meegenomen in de boot.
Ja.
En dan kom je gewoon, zit je in een plek met veel andere mensen. Ik ken die mensen niet eens.
Nee.
Maar die mensen die willen gewoon zijn leven veiligstellen. Dus, en daarna gewoon op de boot. Dan, op een gegeven moment ben je in Nederland. Dus dat is wel apart.
Ja, maar als je op die boot stapt, weet je dan wat het plan is?
Nee. Okay. Ik had geen idee. Ik had geen idee dat wij gingen naar de boot ook.
Okay.
Dus mijn vader is één ding. Die wou mij gewoon op een veilige plek brengen. Dat was belangrijk voor hem.
Ja.
Dat kon hij mij bieden.
Ja. Ja.
Dus dat heeft hij gedaan.
En daar heeft hij voor moeten betalen ook? Of hoe werkt zoiets?
Ja, hij was een vriend voor hem. Ik weet niet hoe we allemaal die dingen regelen. Nee, maar mij ging om gewoon, jij gaat hier weg.
Ja.
Jij gaat naar een veilige plek. Dus ja.
Ja. En toen op de boot naar...
Ik wist helemaal niet waar ik naartoe ga.
Nee.
Bijvoorbeeld, zou ik gewoon in Italië zijn of in Griekenland of ergens. Maar ik wist het niet.
Nee.
Ja.
En wat werd het uiteindelijk dan?
Of Nederland.
Je? Nederland. Maar gewoon rechtstreeks met de boot naar Nederland?
Ja, maar ik ben gewoon 3,5 weken met de boot aan het varen.
Okay.
Dus met vreemde mensen.
Ja.
Dus dan zit je daarin.
En dan kom je in één keer... Had je ooit van Nederland gehoord?
Jawel. Als het voetbal gaat, dan hoor je wel van Nederland.
Ja, okay, ja, precies.
Ik heb Nederland zelf al gewoon... Ik had de mogelijkheid om Nederland zelf te kunnen kijken altijd.
Ja.
En ik was echt een fan van Jaap Stam. En toen heb ik gezien dat Ajax hebben gewoon die Champions League gewonnen ook van AC Milan.
Ja.
Dus die mogelijkheid had ik gewoon daar om te zien.
Ja, dus dat wist je van Nederland?
Dat is
golf,
het enige.
Patrick Kluivert en Jaap Stam.
Juist.
Ja.
Maar dat is het enige wat ik wist van Nederland.
Ja. Ja. Dan kom jij in Nederland. Heb je daarna nog contact met je familie? Weet je hoe het dan met ze gaat?
Nee,
je
hebt geduurd van volgens mij... Bijna anderhalf jaar voordat ik gewoon een telefoon op de AZC.
Ja.
Bel ik om. Maar ik had gewoon altijd onze huistelefoon. Gewoon een nummer in mijn hoofd.
Ja.
En toevallig ging die over.
Oké.
Okay. Mijn moeder die nam op. Ja.
Hoe was dat?
Tja. Ja. Huilen. Ja. Grijzen. Je moet gewoon, wil gewoon weten waar je bent.
Ja.
Of je veilig bent.
Ja.
Dat zijn moeders. Dus, maar ik heb uiteindelijk gewoon... gerustgesteld, ik ben veilig. Je ziet daar en daar. Dus dan neem je gewoon elke dag contact.
Ja,
dus.
Wat vond ze ervan dat je in Nederland zat?
Vreemd.
Ja.
Ja, maar mijn moeder weet helemaal niks van Nederland.
Nee,
ja.
Nee, die kende Kluivert en Jaap Stam niet.
Nee, mijn moeder heeft hekel aan voetbal.
Oké. Okay.
Hekel. Ja. Mijn moeder wou nooit dat ik voetbal hoorde.
Okay.
Dus, ja.
Ja, Ferdy, als je dit soort dingen dan hoort... Ja,
en hoe hij het vertelt is juist wel mooi. Omdat er nog zoveel... nou, dat staat natuurlijk in het boek, wat allemaal te vertellen is. Maar de heftigheid zit... Het jeugd begint al heel mooi. Hij woont in een van de armste landen ter wereld. Maar hij heeft het voor zijn doel goed. Want hij heeft gewoon elke dag te eten en hij kan elke dag voetballen. Nou, dan voelt hij zich al een rijke jongen eigenlijk.
Want jouw moeder werkte bij de apotheek en in het ziekenhuis geloof ik.
Klopt.
Dat dubbele baan. Ja. Dus ja.
En ja, die oorlog wat die broer ook zei, die is al een lange tijd gaande. En het zit erin dat hij op een gegeven moment, wat hij net vertelt, in de stad komt. Ja, dat is niet veilig, want het was inderdaad... Sierra Leone had eigenlijk een heel rijk land moeten zijn. Want er worden de grootste, de duurste, mooiste diamanten gevonden. Ja. Maar het valt geschiedenis lang al in verkeerde handen. Mm-hmm. Ja, en dan... en het staat beroemd om de kindsoldaten. Hè? Want jongens van zijn leeftijd, 15 op dat moment, groot voor zijn leeftijd. En een ideaal moment, doelwit om voorgespoten te worden met cocaïne. Dat gebeurde veelvuldig. Mm-hmm. En dan mee te gaan naar het front. Nou, dat gaat dan, die scène die komt ook in het boek wat hij net vertelde, allemaal net goed. Maar dan sla je heel veel stukken over.
Ja.
En dan is uiteindelijk zijn die rebellen verdreven. En dan is hij nog steeds niet veilig, omdat hij dus die achternaam heeft van die rebellenleider. Ja, en dan begint het hele verhaal van het vluchten. En dat is al een bizar verhaal hoe dat komt. En inderdaad, er zit gewoon 3,5 weken in een donker ruim. Niet wetende wat, een beetje water, af en toe wat eten van boven. En hij wordt gewoon met een, wat heeft hij aan? Een soort joggingbroekje, t-shirtje. En in december, wat hij ook niet gewend is, wordt hij op de Rotterdamse kade gepleurd.
Ja.
En daar zoek het maar uit, weet je wel. Hij zwerft ook voortdurend daarna uren door die stad. Dus
het gaat dus echt zo. Hè? Het is gewoon, je stapt van die boot af. Dit is Rotterdam. Wist jij van, ik ben nu in Nederland, ik ben in Rotterdam. Had je enig idee? Jij dacht gewoon, ik ben ergens.
Ja, ik ben ergens. Ja. Ik ben veilig. Maar wel koud.
Ja.
Dat is de eerste wat je voelt.
Ja.
Dus dat is vreselijk koud.
Ja, ja.
En die komen aan in decembertijd. Dus dat is een wintertijd in Nederland. Dus dat is zo koud voor mij. Maar
dan, je stapt van die boot af en dat is het.
Ja.
Succes,
omdat op een gegeven moment die vriend van mijn vader, die doet dat omdat die wil mijn vader helpen ook.
Ja.
Een goede band met mijn vader. Maar hij wil ook niet zijn band kwijt.
Nee.
Dus moet mij gewoon ergens verstoppen.
Ja.
Om gewoon toch, dat hij wordt ook niet gepakt, dan is zijn band kwijt.
Ja.
Omdat hij ook gezien om ervoor te zorgen.
Mm-hmm.
Maar je ziet toch hoe het gaat met de veel mensen. Hoe die komen met boten, met de mensen smokkelen en zo.
Mm-hmm.
Dat was niet mijn verhaal, maar het is gewoon...
Het is ook een business gewoon, voor sommigen.
Juist. Ja. Is gewoon iets dat een goede vriend van mijn vader... Die heeft mij geholpen.
Uit liefde.
En wil gewoon iets doen voor mijn vader. Wat ik niet weet. Want mijn vader heb ik gewoon misschien vroeger echt goede dingen voor hem gedaan. Maar,
ja. En hoe oud was je toen je in Rotterdam aankwam?
Ik was 16, bijna 17.
Bijna 17. Ja. Maar dan loop je door die stad. Wat doe je dan? Wat denk je dan?
Tja, maar je zoekt help.
Ja.
Maar de eerste instantie, ik word gebracht naar een politiebureau of zo.
Ja.
En daar moet ik me vooral doen. En daarna ben ik gebracht in Zevenaar.
Ja.
Daar moet je gewoon ook je verhaal doen. En gelukkig word ik geaccepteerd. En dan ben ik gewoon getransporteerd naar Tarapo.
Ja. En hoe is dat als je verhaal doet? Heb je het idee dat je daar ook je verhaal kan doen en dat je dan wordt geloofd? Of heb je het idee dat het allemaal, dat er vol achterdocht naar je wordt gekeken? En,
Ja, maar... Ik denk dat die mensen die zo'n werk doet, bij de COA en zo,
mm-hmm.
die gaan gewoon in je oor kijken. En we kijken of er zoiets echt klopte.
Ja.
Maar
je had het gevoel dat je geloofd werd ook.
Ja.
Ja.
Maar omdat ik heb gewoon gezegd hoe het vooral in elkaar zit. Dus waarom zou ik over liegen?
Nee, ja, precies. Zeker. Maar ik bedoel, het is maar, dan moet je ook maar iemand tegenover je hebben waarvan je het gevoel hebt. Die is geïnteresseerd in mijn verhaal. Die gelooft mij.
Ja.
Het kan zomaar zijn dat je toch dat je iemand anders tegen je over je hebt.
Ja, maar daarom word je eerst gewoon daar op Zevenaar dan gewoon geïnterviewd. En dan krijg je eerst een plek, een warme plek, dat je gewoon kan rusten. En dan word je gewoon in de week van de tijd wordt gewoon besloten of je gewoon naar Tarapa gaat.
Ja.
En daar word je ook geïnterviewd. En dan mag je gewoon in Tarapa eerst hebben gewoon de twee dingen, IND en die AZC. Waar kan je gewoon verblijven? Dus zo is het gegaan met mij.
En dan zit je in Tarapa. Wat voel je dan opluchting en geluk? Of voel je dan verdriet en onzekerheid?
Ja, gewoon verdriet. Je spreekt de taal niet. En gelukkig zijn Nederlandse mensen... die willen graag gewoon Engels gewoon praten met de buitenlandse mensen. Maar stel je voor dat je gewoon bijvoorbeeld in een land komt... als Italië en zo allemaal dingen. Dat was aan de vooral.
Ja.
Daar is het nog moeilijker dan hier, denk ik.
Daar spreken ze geen Engels, nauwelijks?
Wil ze niet.
Nee.
Maar ik weet niet of veel Italianen praten Engels, maar dat wil ze niet doen.
Nee.
Ja.
Nee. Nu is dat natuurlijk voor iemand die op vakantie is minder erg dan iemand die aan het vluchten is.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Jouw familie, hoe is het daarmee?
Nu?
Ja. En toen? Wat is er allemaal daarmee gebeurd?
Ja, mijn moeder is gewoon nog toen ik weg was, bij dezelfde plek gebleven, dezelfde straat. Ja, maar dan, als je omheen kijkt, die huizen, dan was ze allemaal gewoon in de brand gestoken door die rebellen. Ja. Omdat die rebellen hadden geen kans meer.
Nee.
Dus eerst wat ze denken, revanche.
Ja.
Wij gaan revanche nemen. Wij nemen wat we moeten nemen. We vermoorden iedereen wat we ging vermoorden. Dus ja, maar onze huis, die was nog steeds daar. En ja, maar ik moet zeggen, mijn moeder, mijn broertje en twee nichtjes, die hebben allemaal geluk gehad. Omdat in de oorlog, je weet niet wie doodgaat en wie leeft.
Nee.
Ja, dus omdat je ziet gewoon allemaal gewoon die kogel niet aankomen. Of wat mijn nichtjes ook meegenomen door die rebellen. Verkrachten, die dingen allemaal spelen gewoon een veel grote rol. Hè? En dat is gewoon heel veel, toen ik in Tarapel gewoon constant over aan het denken. Hoe zouden die mensen overleven?
Ja. Ja. En het is allemaal gelukt?
Bij ons kan het wel.
Ja.
Maar niet iedereen in Sierra Leone is dat gelukt.
Nee.
Als je nu in Sierra Leone gaat, dan zie je ook veel mensen handen afgekapt, benen. Dus ja, dat is heftig.
Ja, ja, die onzeker, ja, dat is het is waanzinnig allemaal. Als je dat, kon je het een beetje aanhoren?
Ja, nou ja, nee, het is echt bizar. En zeker als je helemaal erop induikt natuurlijk.
Mm-hmm.
Wat dan?
Ja, want dit is het, gewoon een samenvatting van de.
Ja, dit is een samenvatting.
Allerlei dingen die nog ontbreken van bizarre.
Het is echt, echt, je gaat van een verbazing naar de andere vallen als je dit leest. Maar wat ik eigenlijk wel heel mooi vind, want eigenlijk vraag je er al naar, hè, de vooroordelen die we vaak hebben over. Maar dat heeft hem wel. En je gaat vast nog vragen wat hij nu doet. Nou, nu is hij gewoon andere mensen aan het helpen, hè, in zijn werk. Maar zo is hij ook geholpen. En dat vind ik wel heel mooi. Hoe is hij geholpen? Omdat hij, ik kan het niet anders uitleggen, hij heeft iets over zich, een bepaalde gunfactor. Dat er toch, en dat, daar gaat het vooral verder in Nederland, hè, hoe die vanuit de Rapel naar Noord-Holland gaat en zo. Mensen helpen hem echt.
Ja.
En nou ja, van voorbeelden, er is iemand die neemt hem in huis. Ja, doe dat maar eens, weet je wel. Ik weet niet of ik dat zou doen.
Ja.
Weet je wel, iemand met een van heel andere cultuur, andere gewoonte. Een donker jongen die vanuit helemaal iets komt. En dat is wel heel mooi in het verhaal. En zo heeft hij ook kunnen. Uiteindelijk doet hij het zelf.
Ja.
Maar zonder, als hij, daar ben ik van overtuigd na het maken van dit verhaal. En het aanhoren van dit verhaal. Als hij er ook maar iets anders had ingestaan.
Ja.
Ja, dan denk ik niet dat hij zo ver gekomen was.
Nee, want zijn sympathieke voorkomen en zijn
ja, dan moet het zijn
gunfactor heeft hem geholpen. Ben je altijd een vriendelijke vent geweest, Jibril? Of,
ja, maar ik ben vriendelijk. Je behandelt gewoon iedereen met respect.
Ja.
Maar ik ben opgegroeid. Wat is voor mij, is voor mij. Mijn recht is mijn recht.
Ja.
Maar op een gegeven moment in Nederland moet je gewoon ook zoeken om de omweg. En gewoon allemaal gewoon. Dat heb ik nog steeds last van. Ja. Mijn vrouw die hamert erop.
Ja.
Jeep, zo is het niet. Omdat ik denk altijd zwart-wit.
Ja.
Die maak je niet en die maak je wel.
Ja.
En wat is voor mij, mag je niet afpakken.
Ja.
En gewoon normaal respect. Jong of oud. Je moet gewoon. Zo ben ik opgegroeid. Je moet respect hebben voor iedereen.
Ja, wat was voor jou de grootste cultuurschok dan, toen je in Nederland kwam? Wat is het grote verschil tussen hoe je daar.
Ja, maar Nederlandse mensen zijn weer vriendelijker.
Ja.
En dat is mij opgevallen. En je moet gewoon veel dingen voor jezelf doen. Maar ik heb vrijwel de Nederlands geleerd. Gewoon met die jongens vroeger van waar ik heb gewoond in Noord-Holland. En vriendelijke mensen. Dat merk ik. Gewoon vriendelijk, open.
Ja.
Wie jou helpen. En natuurlijk moet je ook wat geven ook aan die mensen. Omdat je moet niet denken alleen maar nemen en niet geven.
Mm-hmm.
En zo ben ik nu opgegroeid. Dus
ja.
Dat past wel goed bij mij in Nederland.
Ja.
Ik zou niet aan de land wensen om te wonen.
Nee.
Dus daarom ben ik nog steeds hier.
Ja, ja, nee, ja. Precies. Ja, ja. In Eekst inmiddels. Dus gewoon een Drentse boer geworden.
Ja.
Van die stadse jongen uit Sierra Leone. Een Drentse boer. Dat is toch ook. Ter Apel, daar zaten we dan. Hoe lang heb je daar gezeten?
Half jaar of zo.
Oké. Okay.
En dan ben ik gewoon verhuisd naar Emskerk. Dat was ook een AZC.
Ja.
Ja.
En dan ook weer gewoon in je eentje dus?
Nee, Ter Apel was ook gewoon mogelijk. Je krijgt gewoon een OV-kaartje, dan kan je gewoon die trein pakken.
Ja.
Je krijgt allemaal gewoon uitleg, waar moet je zijn.
Ja.
En dan ben ik gewoon aangekomen in Emskerk.
Maar ik bedoel, nog steeds een jong alleen. Dus niet, je bent nog steeds een jonge vent van 16, 17 dan inmiddels, zeg maar.
Ik was altijd into mezelf.
Ja. Dus
zou gewoon een. Was ook gewoon één of twee mensen gewoon uit Sierra Leone, ook in Tarapo.
Ja.
Maar dan denk je van, ja, iedereen is hier voor zijn eigen, snap je?
Ja.
Dus, maar ja, één jongen had ik gewoon een beetje contact mee. Dan koken we samen, omdat wij wonen gewoon in hetzelfde gebouw en zo. Dus ja, dat scheelt.
Ja, ja. En toen naar Aarsteen Heemskerk. Hoe lang heb je daar gezeten?
Als ik nu uit mijn hoofd, ik denk een jaar. Okay. En toen was ik snel weer gewoon in een appartement met iemand gedeeld. Yeah. Met, die kennemers, bij die amateur waar ik voetbal.
Ja, ja, ja.
Die hebben voor mij geregeld. Dus dan kan ik voor mezelf gewoon vrij alles doen wat ik wilde. Dus
ja,
dat was wel,
ja,
dat was wel goed.
Als je dit soort verhalen hoort, Ferdy, dan ook. Hè? En je weet dat we een paar maanden geleden naar de stembus zijn gegaan. Het is een beetje rechts geworden allemaal. En deze problematiek is bij veel mensen een belangrijk punt om op een bepaalde partij te gaan stemmen. Als je dit soort verhalen hoort, denk je dan ook van...
Ja, heeft
iedereen wel even door waar het allemaal echt over gaat?
Nou, ik denk dat dit boek daar wel een beetje een positie aan bijgedragen. Dat was ook het eerste wat Marieke Derk zei. Ik vind in het boek, er komen weer een aantal mensen aan het woord. Mm-hmm. Waaronder Danny ja. Buis. En die zegt dat ook heel treffend. In de zin van, ja, dit is nou een voorbeeld. Tuurlijk, wij kunnen niet iedereen helpen als landje. Dat is allemaal waar. Maar dit is nou echt een voorbeeld waardoor wij als land... wel grenzen open moeten stellen voor
vluchtelingen.
Voor dit soort bepaalde vluchtelingen, ja, ja. Absoluut, ja, absoluut.
Hoe kijk jij er zelf tegenaan, Djibril? Als je weet hoe er gestemd is een paar maanden geleden... En dat het jouw verhaal dus kennelijk op een of andere manier... bij heel veel mensen niet...
Ik moet eerst wat zeggen. Ja. Politiek, daar heb ik altijd in mijn achterhoofd... wat de politiek heeft mij gedaan. Toen ik als kind was.
Mm-hmm.
Omdat dat merk je gewoon aan de oorlog in Sierra Leone en zo allemaal. Dus ik ben niet gewoon altijd in de voorgrond en zo politiek stemmen en zo. Ik moest voor mijn vrouw, hey, je moet stemmen, je stemmen, dat hoort erbij. Maar en dan moet ik twee keer nadenken.
Ja.
Dan denk ik van, maar is niet echt mijn ding, nee. Snap je? Omdat als kind heb je gewoon verschrikkelijke dingen meegemaakt door allemaal politieke wereld. Maar je moet gewoon die mensen hebben om de land te leiden. En dat is belangrijk. Mm-hmm. Ik weet niet of de goede keuzes, wie er allemaal gaat staan. Maar ik vind het goed dat je een soort mensen hebben om de land goed te leiden. Maar over asielzoekerbeleid.
Ja.
Ik zeg één ding. Als bijvoorbeeld die mensen hebben niet moeilijk in zijn land, dan zou hier niet komen. Als een land gewoon allemaal veilig gewoon gaan leven.
Ja.
Dat telt ook voor mij. Als Sierra Leone was gewoon veilig, dan kan ik gewoon...
Was je daar gebleven?
Ja.
Ja.
Dat was sowieso gebeurd. Ja. 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 Dan ben je gewoon altijd familie. Omdat ik ben opgegroeid in een grote familie. Mm-hmm. Dan wil je altijd bij die mensen zijn.
Mm-hmm.
Dus.
Doet het al pijn als je hoort van gelukzoekers, leugenaars, noem maar op?
Ja, iedereen komt met zijn eigen verhaal.
Mm-hmm.
Snap je? Ik heb ook dus een paar jaar geleden, dan zie je gewoon allemaal mensen boot om. Gieten gewoon in Griekenland en zie je gewoon baby's. Ja. Dat doet mij wat.
Ja.
Omdat dan denk je van die mensen die willen gewoon die zoek veilige plek.
Ja.
Maar op een gegeven moment redt ze niet. Er wordt in de zee omgegooid en dan is klaar.
Ja.
Na alles wat je hebt meegemaakt in je land, dan krijg je weer dobbel.
Ja.
En dat als kind of als mens, wie dan ook, wil je niet meemaken. Maar de andere kant, als je hier in Nederland komt, is wel belangrijk dat je gewoon. Ik ben iemand, ik hou van de regels.
Yeah.
Ik hou van regels. Ik ben gewoon dit.
Yeah.
Je moet gewoon gedragen.
Yeah.
En niemand moet zeggen tegen jou dat je niet kan.
Mm-hmm.
Maar als je gewoon naar een land komt als Nederland, daar wil je voor gaan, dan heb je alle mogelijkheid.
Ja.
Ja.
Begreep jij meteen alle regels hier dan?
In het begin? Ja, in Tarappen wel.
Yeah.
Omdat ik had een mentor daar die gewoon allemaal begeleidt. Dus zoals ze wat Ferdy aangeven, Ede. De mensen kun je wat. Dus op een gegeven moment was er een Nederlandse vrouw die kwam elke keer gewoon naar mij kijken en zo. Ja, dus dat is voor mijn kant is goed gegaan.
Ja, precies.
Het zou gewoon niet bij iedereen zo zijn.
Nee.
De mensen kun je wat en ook veel meer geluk hebben.
Ja.
Snap je?
Ja. Voetbal dan. Jij was in Sierra Leone al een voetballer. Was je daar ook een megatalent? Hoe werd het tegen jou aangekeken? Waar voetbalde je? Was er een club waar je bij speelde? Of was dit Elke dag op pleintjes of veldjes, hoe moet ik dat zien?
Ja, maar ik ben gewoon opgegroeid in voetbaljongens. Ja. Maar wij voetbal elke dag op straat. En ik had dit talent. Maar mijn moeder wou nooit dat ik voetballen. Ja. En als ik naar school ga, dan moet ik stiekem voetballen. En dan voordat ik naar huis ben, dan poets ik mijn schoenen helemaal netjes. Ja. Omdat mijn moeder zegt, je moet met één paar schoenen meedoen. Dus, ja. En je voetbal elke dag op straat. Ik voetbal altijd tegen oude kerels.
Ja.
Ik was niet bang. Dus, nee. En op een gegeven moment dan zie je gewoon allemaal gewoon die leraar. Die zag dat gewoon, dat ik voetbal op school. En op een gegeven moment komt er een toernooi. School tegen school.
Ja.
Dus dat was de doorbraak. Dus ik heb gespeeld tegen een school naast ons. Daar waren hele bekende voetballers ook geweest. Mame Calon. Die hebben bij Inter Milan gespeeld en zo. Mm-hmm. En toen heb ik die goal zelf gemaakt.
Okay.
En toen kwam je naam op radio.
Ja.
Mijn moeder hoorde dat. Ja, ik heb geen voetbalkind in de wereld gezet. Allemaal die dingen. Ja.
Ze was niet trots, maar boos.
Ja, mijn moeder was heel kwaad. En maar op een gegeven moment, dus ging mijn zus haar mee inpraten en zo. Op een gegeven moment liet ze gewoon een beetje rustiger. Maar op een gegeven moment kom ik bij de onder 17 voor de Sierra Leone, dan was ze klaar.
Ja, ja. Ja. En toen moest je in één keer het land uit? Ging je in één keer het land uit? Dan kom je in Nederland. Hoe lang heeft het geduurd voordat je daar weer voetbalde? Kon je een beetje in Ter Apel voetballen bijvoorbeeld? Was je dat daar de hele tijd aan het doen?
Nee,
ook,
of in Ter Apel heb ik misschien één of twee een potje meegedaan of okay. zo. Omdat heb je een veld daar, gewoon voor de AZC. Maar ik ga er niet zoveel zin in.
Okay.
Ik ben gewoon een familiemens. Ik denk altijd gewoon, hey, hoe eet deze mensen? Hoe leeft deze mensen in oorlogstijd? Ik ben mama kindje. Dus ik was altijd met mijn moeder. Dus ik moest denken altijd aan mijn moeder. Maar toen ik ging naar Emskerk,
ja.
heb ik gewoon één of twee keer ook meegedaan op de AZC.
Ja.
Toen zag iemand die werkt bij de asielzoekerscentrum.
Ja.
En zijn vader blijkt te zijn. Dus zit in het bestuur van Kennemus.
Okay, ja.
Dus die vroeg naar mij of ik wilde gewoon meedoen. Dus zo ben ik gewoon begonnen.
Ja. En hoe lang heb je daar gespeeld voordat Telstar jou oppikte?
Een jaar. En dan moest ik een stage lopen bij Telstar. En 5 dagen stage. Maar dan zie je ook, voordat ik ging dat stage lopen, moest ik gewoon 3 dagen in het ziekenhuis met longontsteking. Ja.
Okay.
En ik kom bij Telstar aan. Ja, ik had een conditie van een man van 95 of zo. Dus dat was echt... dat was echt dus, maar die tweede, die derde dag, dan komt die mentaliteit. En dan zag ik gewoon voor mezelf, dan kijk ik in de spiegel. Oh, die is een kans voor jou, Jibril. Dus je moet wel voor gaan.
Sprak je al een beetje Nederlands toen?
Ja, niet goed.
Nee.
Ja. Maar gewoon bepaalde woordjes, gewoon in de voetbaltermen en zo allemaal. Dat was wel belangrijk voor mij.
Ja. Maar toen zagen ze bij Telstar dat je enorm talent. Ik heb wel Fabian Nachtzaan. Ken je die nog? Die zat bij Telstar. Ik weet niet wat hij daar precies deed hoor. Maar die vertelde ook dat ze toen in de VI had je elke dag of elke week kon je als club een heel kort tekstje insturen. Dat stond dan op een van de eerste pagina's. En daar hadden ze het elke week, schreven ze over jou in de hoop die prijs ook maar meteen op te drijven, zeg maar. En zodoende zou Nijland dan bij hem gekomen zijn, vertelde hij ooit een keer. Maar goed, of dat echt waar is, weet ik niet precies hoor. Maar goed, daar ben je bij Telstar, weet je meteen al.
Ja, bij Telstar kom ik daar in de trainen. Dan was Jan Potvliet, hij was trainer. En je hoort ook allemaal die verhaal dat hij heeft gewoon van Nederland zelf dat voetbal.
Mm-hmm.
Hoe hij voetbal, wat zijn stijl is. En na die vierde dag of zo. En Jan Potvliet heb gewoon Tom Bijen aangegeven. De Tom Bijen heb gelijk contact opgenomen met mijn zaakwaarnemer.
Ja.
En toen ik kom thuis die avond en mijn zaakwaarnemer zegt, ja, Telstar wil je gewoon 1 jaar contract aanbieden.
Ja.
Plus 1 jaar optie.
Mm-hmm.
Ja, dan voel je ook gewoon, dat was een moment, ik kan niet omschrijven. Dus dat is altijd een jongensdroom.
Ja.
Dus,
hoeveel verdiende je?
Bij Telstar?
Ja.
En dat ging mij toen niet over geld hoor. Maar ik verdien volgens mij 800 of 900 hier of zo.
Okay.
In de maand.
Ja.
Maar als je gewoon veel wedstrijden wint, dan krijg je premie.
Bonus, ja precies. Ja, okay.
En dat was gewoon voor mij veilig. Maar dat geld was ook gewoon genoeg op dat tijd hoor. Dan kon ik gewoon geld sturen voor mijn moeder. Daar ben ik trots op.
Ja. Ja, wat vond ze er toen van in één keer dat je profvoetballer was? Was het toen goed of was ze nog steeds kwaad?
Ja, maar dat was echt verbazwekkend bij iedereen in het land. Hè?
Ja.
Dus dan denken ze van... ja, bij veel mensen die verbaasden niet, omdat ik was ook een hele grote talent in mijn land. Mm-hmm. Dus ik was al gewoon 16 jaar de training met de nationale elftal, ja. Maar ik speel geen wedstrijden.
Nee.
Om gewoon om te wennen. Mm-hmm. En toen kwam die oorlog, was alles kapot.
Ja, maar goed, dan toch profvoetballen. En toen heel snel kwam in één keer FC Groningen. Daar heb jij hem dan denk ik voor het eerst ook gezien.
Ja.
Wat vond je van hem?
Ja, je gaat natuurlijk de beroemde Sancootjes worden. Het was iets bijzonders. Ja. Je kan je herinneren dat je in de ene moment gaf hij een bal over 80 meter bij wijze van dat je echt. En het volgende moment erger je weer kapot met een. waar wij Groningen zo al moeite mee hebben, weet je wel. Maar het was wel iets bijzonders. Ja. Dit was niet geen standaard verdediger. Hè? Nee. Stond bij ons achterin. Dus,
ja. Vriend van mij die had in zijn studententijd helemaal geen Groningen supporter. Of tenminste geen Groningen supporter. Eigenlijk gewoon een voetbalsupporter, maar niet voor een club. Maar die dacht van, nou ja, laat ik even een seizoenkaartje nemen. En dan kan ik hier lekker op de tribune zitten. Dat was het jaar met Suárez. Hij zei, nou, Suárez was niet onze favoriet. Onze favoriet was Sanko. Want die nam soms een bal tussen drie verdedigers met zijn borst aan.
Ik hoor dat nu vaker. Ja. Hè? Nu dat net nog Swakim. Oh, dat was altijd mijn favoriet. Terwijl dat normaal heb je vaak geen verdedigers als favoriet.
Zijn favoriet. Nee,
en dat heeft hij wel gehad. Dus ja. Dan heb je toch iets speciaals.
Ja, precies. Waarom ben je zo'n voetballer die even een bal op zijn borst aanneemt, terwijl er drie verdedigers of drie aanvallers om hem heen staan?
Ja, maar zo was ik altijd gewoon van jongs af aan. Veel vertrouwen in jezelf en laten zien wat je kan. Als ik mijn best doe, altijd op het veld. Ja, dat is wel belangrijk. Maar ik ben nooit tevreden. Bijvoorbeeld als ik een slecht wedstrijd speelde, dan doe ik gewoon 2 dagen over. En mijn vrouw die ergens is kapot. Dan ben ik gewoon stil, dan zeg ik niks. Dan wil ik niet over praten. En dan wil ik gewoon snel dat de andere wedstrijd komt. Dan wil ik gewoon daar gewoon even compenseren, snap je?
Ja.
Maar... Ik ben een slecht verliezer.
Ja.
In alles. Ik wil altijd winnen. Maar op een gegeven moment dan heb je gewoon als prof voetballer in je carrière. Dan heb je altijd die wedstrijd ertussen. Maar is belangrijk hoe je de oppakt naar de volgende wedstrijd.
Ja. Hoe was het om hier in Groningen te zijn voor jou? Hoe heb je die tijd beleefd?
Overal waar ben ik geweest, ben ik gewoon altijd in de winter gekomen. Dus ik ben gewoon ook...
Alles denk je aan koud.
Ik ben gewoon... Dus mij zou gewoon noemen, die belde mij. Groningen heb interesse. Dus ik zei, Groningen, waar is dat?
Ja.
Dus ik ken alleen maar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag.
En Ter Apel.
Ik kijk natuurlijk voetbal op tv. Omdat toen was Kanaal Plus. Je hebt gewoon allemaal die dingen allemaal niet. Dan kijk ik gewoon meer Engelse voetbal en zo. Dat vind ik weer mooi, Spaanse voetbal. En op een gegeven moment mijn zaak kwam in mijn bellen. Jeep, ik kom je ophalen, dan gaan we wat eten. Dus toen in de tijd, dan zegt hij, hey, Groningen wil met jou eerst even praten. En heb ik met Henk Velmaat gewoon gezeten, ergens gesproken en allemaal. Dat is weer vrij snel gegaan. Dus, en op een gegeven moment kom ik hier in januari. En... ik had gewoon in de 5 maanden tijd bij Telstra ook gezeten met Flederis bij Telstra. Dus we gingen gewoon vaak met elkaar eten en zo allemaal dingen. Maar hij was gewoon hier gekomen op amateurbasis. En ik heb hier een contract getekend. Hij kon me gewoon vaak ophalen van die hotel en zo allemaal. We gingen samen eten.
Ja.
Gewoon de Groningenstad te leren kennen. Ja, maar ik was gewoon bij Groningen op de juiste plek. Dat zie je gewoon aan die mensen hier gewoon in de stad. En die mensen die werken bij die club, die hebben alles en nog wat mij geholpen.
Ja.
En dat heb ik gewoon proberen te betalen gewoon op het veld.
Ja, ja. Heeft jouw familie jou ooit zien voetballen?
Mijn moeder, mijn zus hebben me vaak gezien hier in Groningen voetballen. Ja, ja. Ja, zeker. Die woont in Nederland, die is een uurtje vliegen.
Ja.
En mijn nichtje en mijn neefje, die hebben allemaal met mij zien voetballen.
Ja.
En mijn moeder alleen maar op tv.
Oké, okay.
Ja.
Dus die is niet een keer naar Ilde gevlogen om dat te kunnen zien.
Mijn broertje die heeft mij gewoon niet in Europa, maar wel in China zien voetballen.
Ja, ja. Je moeder, heb je dan gezien, zeg maar? Tussen
ik ben 3 keer in totaal geweest in Sierra Leone.
Oké. Okay.
Omdat de eerste wat ik wou, dat mijn moeder gewoon op een veilige plek gaat wonen.
Mm-hmm.
En dat mijn broertje ook veilig is. Ja. En dat heb ik gedaan. Toen ik in mijn Groningen tijd... En in 2006 heb mijn vader verloren.
Okay.
Toen ik bij Groningen ook. Mm-hmm. Dat was heel moeilijk voor mij om daar te gaan. Omdat toen had ik gewoon geen Nederlandse paspoort. Dus er moeten zoveel dingen geregeld. Maar Groningen was al bereid om dat allemaal te doen voor mij.
Ja, okay.
Maar ik had besloten, ik heb hier voetbal. dan kan ik mij gewoon, voetbal zou gewoon een beetje zorg wegnemen om gewoon niet die dingen over na te denken.
Ja.
Maar je hebt gewoon mensen, mijn teamgenoten Danny Buijs, Van der Linden, ook Theo Uysinga, die hebben mij veel geholpen, Ron Jans natuurlijk.
Ja. Ja.
En ook mensen bij de club. Dus, en dat heeft mij geholpen. Ik ben in drie keer in totaal geweest in Sierra Leone. Dus,
Wanneer is de laatste keer?
Ik was in China zelf in 2014, 2015. Ja. Zelf mijn hoofd, ja.
Oké, dus alweer een poos geleden.
Ja, een hele poosje geleden.
Ja, maar nu is het veel bellen dus dan?
Ja, ik ben mijn moeder. Toevallig heb ik zo'n gisteren mijn moeder gebeld.
Oké. Okay.
Ik had de voetbalschool gehad. Koud, nat en ging mijn telefoon. Ja. Dus, maar mijn moeder is gewoon alles voor mij.
Ja.
Omdat ik weet wat die vrouwen hebben door meegemaakt en zo.
Ja.
En nu dat ze gewoon een goed leven hebben, dan kan ik rustig op mijn bed liggen.
Ja, precies. Ja, ja. Je voetbalcarrière is voorbij. Wat doe je nu?
Ik werk in de zorg, bij Lentes, in Zuid-Laren.
En wat doe je daar?
Ja, je begeleidt gewoon cliënten. Gewoon, omdat ik werk op een gesloten afdeling. Mm-hmm. En daar heb je gewoon mensen te maken met verslaving of alcohol of drugs, schizofrenie en allemaal die dingen allemaal.
Mm-hmm.
En je probeert gewoon dagelijks de mensen gewoon te helpen aan hun dagelijkse behoeften.
Ja.
Wat ze, ja.
Mensen helpen. Hoe is dat in één keer tot stand gekomen dan?
Ja, maar ik ben gewoon opgegroeid in een familie waar gewoon iedereen elkaar helpt.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook in mijn voetbalcarrière gewoon veel mensen geholpen.
Ja.
Ja, maar natuurlijk zie je die mensen niet meer. Je hebt een tempo van voetbal. Die komen rond jou omdat je voetballer bent. Dat is allemaal dingen. Maar dat maakt er niet uit. Ik had daar gewoon in mijn tijd ook bij Groningen, toen ik net mijn vrouw ontmoet, Jeep, je kan gewoon mensen helpen, maar je kan niet iedereen helpen. Maar ik blijf maar doen. Ik ben op dat optiek best wel koppig.
Ja.
Als iemand in nood is, dan wil ik graag helpen.
Ja.
En ik vind het wel mooi dat ik gewoon deze werk kan doen om die mensen te helpen om zelfstandig te gaan wonen.
Mm-hmm.
Maar ik hoop dat het lukt, maar omdat je weet allemaal gewoon... je weet niet allemaal precies wat er speelt in die mensen's hoofd.
Mm-hmm.
Wat ze allemaal meegemaakt.
Nee.
Je gaat alleen maar dossiers lezen en allemaal die dingen. Dan kom je weer achter.
Mm-hmm.
Dan is het weer schrikbarend.
Ja. Vindt hij dat voor het eerst dat hij schrikbarend al zegt. Als het om deze mensen gaat. Mooi toch?
Ja, dat is prachtig.
He?
Maar dat is het hele bijzondere aan het verhaal, vind ik. Hij komt hier met helemaal niks.
Mm-hmm.
En want na Groningen gewoon nog in de Bundesliga gespeeld. Gewoon weer naar de Bundesliga. Ja. China gaat hij natuurlijk heel veel geld verdienen. Dus dat contrast is ook heel erg.
Mm-hmm.
Ja, en dat hij dan nu mensen helpt. Daar is het. Ik heb er even mogen kijken. Ja, dat is echt heel mooi om te zien.
Ja, wat zie je daar dan?
Dan zie je gewoon mensen die helemaal met hem weglopen. En gewoon dat past gewoon zo heel goed, weet je wel. Het is het enige wat hij wil. Dat is gewoon mensen helpen.
Ja.
En dat is prachtig.
Ja, ja, schitterend. Meer dan terecht dat er een boek over geschreven is.
Absoluut.
Ja. Nog even schaamteloze reclame maken. Wanneer? Waar?
Hij is natuurlijk al te bestellen via de website van Inside. Dat heb je mooi op de verschijningsdatum op de deurmat liggen.
Ja.
Dat is 18 april. En we gaan hem presenteren op 20 april voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen-Cambuur.
Ja.
Daar kan iedereen gewoon langskomen. Wordt hij officieel gepresenteerd. Zal CS-sessie zijn. Hopelijk op twee plekken. In de supporters home en in de fanshop. Want Inside geeft een mooie korting op die dag. Dus als je op de wedstrijddag het boek koopt, dan krijg je fikse korting. Volgens mij, weet ik niet helemaal zeker. Hij gaat €23,99 kosten, maar op die dag 20. Dus okay, dat is keurig, echt
mooie
top.
Korting, ja.
Dus dat.
Ja. Mooi man.
Ja.
Mooi dat je het gedaan hebt weer, Ferry. En mooi dat jij je verhaal willen delen, Chiba. Want waar we het nu over hebben gehad is een zeer, zeer subiere samenvatting natuurlijk van alle bizarre dingen die je hebt meegemaakt en hoe het allemaal gegaan is. Fijn dat jullie hier waren. Succes, ook met je volgende boek, maar vooral ook fijn dat je dit boek hebt geschreven. Jibril, fijn dat je verhaal hebt willen doen.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.